En daarna openen we de Heilige Schrift op een tweetal plaatsen uit het boek Ezra, waarvan we de overdenking vervolgen, lezen wij het zesde hoofdstuk. En daarna lezen we uit het laatste Bijbelboek, Openbaring, van het twintigste hoofdstuk, de laatste vijf versen. Dus Ezra 6 en Openbaring 20, 11 tot en met 15.
Toen gaf de koning Darius bevel en zij zochten in de kanselarij waar de schatten waren weggelegd in Babel. En te Achmeta in de burcht die in het landschap Medië is, werd een rol gevonden. En daarin was aldus geschreven, gedachtenis. In het eerste jaar van de koning Kores gaf de koning Kores dit bevel. Het huis Gods te Jeruzalem, dat huis zal gebouwd worden ter plaatse waar zij offeranden offeren en de fundamenten daarvan zullen zwaar zijn. Zijn hoogte van 60 ellen en zijn breedte van 60 ellen. Met 3 rijen van grote steen en een rij van nieuw hout. En de onkosten zullen uit des koningshuis gegeven worden. Daartoe zal men ook de gouden en zilveren vaten van het huis Gods, die Nebukadnezar uit de tempel, die te Jeruzalem was, heeft weggevoerd en naar Babel gebracht, wedergeven, dat zij gaan naar de tempel die te Jeruzalem is, aan zijn plaats, en men zal ze afvoeren ten huize Gods. Nu, gij Tatnai, landvoogd aan Gedes zijde van de rivier, gij Starbosnai, met uw lieder gezelschap, gij Afar Segatieten, die aan gene zijde der rivier zijt, weest verre van daar. Laat hen aan de arbeid van dit huis Gods, dat de landvoogd der Joden en de oudsten der Joden dit huis Gods bouwen aan zijn plaats. Ook wordt van mij bevel gegeven wat gij lieden doen zult aan de oudsten deze Joden om dit huis Gods te bouwen. Te weten dat uit des konings goederen van de zijns aan gene zijde der rivier de onkosten deze mannen spoediglijk gegeven worden, opdat men hen niet belette. En wat nodig is, als jonge runderen en rammen en lammeren tot brandofferen aan de God des hemels, tarwe, zout, wijn en olie, naar het zeggen der priesteren die te Jeruzalem zijn, dat het hun dag bij dag gegeven worden, dat er geen feil zij. Opdat zij offeranden van liefelijke reuk aan de God des hemels offeren en bidden voor het leven des konings en zijner kinderen. Voorts wordt bevel van mij gegeven dat al degene die dit woord zal veranderen, een hout uit zijn huis zal gerukt en opgericht worden waaraan hij zal worden opgehangen. En zijn huis zal om diens wille tot een drekhoop gemaakt worden. De God nu, die zijn naam aldaar heeft doen wonen, werpen ter neder alle koningen en volken, die hun hand zullen uitstrekken, om te veranderen en te verderven dit huis Gods, dat te Jeruzalem is. Ik, Darius, heb het bevel gegeven dat het spoediglijk gedaan worden. Toen deden Tatnai, de landvoogd aan gene zijde der rivier, Starbosnai en hun gezelschap, spoediglijk alzo naar hetgeen de koning Darius gezonden had. En de oudsten der Joden bouwden en gingen voorspoediglijk voort door de profetie van de profeet Haggai en Zacharia, de zoon van Iddo. En zij bouwden en voltrokken het naar het bevel van de God Israëls en naar het bevel van Kores en Darius en Artasasta, koning van Perzië. En dit huis werd volbracht op de derde dag der maand Adar. Datzelfde was het zesde jaar van het koninkrijk van de koning Darius. En de kinderen Israëls, de priesteren en levieten en de overige kinderen der gevangenis deden de inwijding van dit huis Gods met vreugde. En zij offerden ter inwijding van dit huis Gods 100 runderen, 200 rammen, 400 lammeren en 12 geitenbokken ten zondoffer voor gans Israël naar het getal der stammen Israëls. En zij stelden de priesteren in hun onderscheidingen en de levieten in hun verdelingen tot de dienst Gods die te Jeruzalem is, naar het voorschrift des boeks van Mozes. Ook hielden de kinderen der gevangenis het Pascha op de 14e der eerste maand. Want de priesters en de levieten hadden zich gereinigd als een enig man. Zij waren allen rein. En zij slachten het Pascha voor alle kinderen der gevangenis en voor hun broederen, de priesteren en voor zichzelf. Alzo aten de kinderen Israëls die uit de gevangenis wedergekomen waren, mitsgaders al wie zich van de onreinigheid der heidenen des lands tot hen afgezonderd had, om de Heere, de God Israëls, te zoeken. En zij hielden het feest der ongezuurde broden 7 dagen met blijdschap, want de Heere had hen verblijd en het hart des konings van Assur tot hen gewend, om hun handen te sterken in het werk van het huis Gods, des Gods van Israël. En ik zag een grote witte troon en degene die daarop zat, van wiens aangezicht de aarde en de hemel wegvloden en geen plaats is voor die gevonden. En ik zag de doden, klein en groot, staande voor God. En de boeken werden geopend. En een ander boek werd geopend dat des levens is. En de doden werden geoordeeld uit hetgeen in de boeken geschreven was naar hun werken. En de zee gaf de doden die in haar waren, en de dood en de hel gaven de doden die in hen waren, en zij werden geoordeeld een iegelijk naar hun werken. En de dood en de hel werden geworpen in de poel des vuurs. Dit is de tweede dood. En zo iemand niet gevonden werd geschreven in het boek des levens, die werd geworpen in de poel des vuurs.
De gemeente, stelt u zich eens voor dat er op een zeker moment iemand op u afkomt. Maakt niet uit op welke plaats, onder welke omstandigheden. U bent misschien ergens bezig. Komt iemand naar u toe. En die zegt zomaar ineens, recht in je gezicht: waar ben jij nou eigenlijk mee bezig? Jongens en meisjes moeten zich dat ook proberen voor te stellen. Dat is toch wel een hele confronterende vraag, gemeente, die allerlei nare gevoelens bij ons zou kunnen oproepen. Want wees eerlijk, wij hebben dan toch al gauw het gevoel dat wij bedreigd worden en dat je de neiging hebt om te zeggen: waar bemoei jij je eigenlijk mee en wie ben je eigenlijk en wie geef je het recht om dat te vragen? Dat moet ik toch zelf weten. Wie vraagt dat nou zomaar ineens? Waar ben je mee bezig? Maar er zijn natuurlijk momenten in het leven dat je dat toch niet kunt ontlopen. Dat iemand je zo ineens vraagt: wat doe jij nou eigenlijk? Dat recht heeft bijvoorbeeld toch een vader of moeder om dat aan een kind te vragen. Je zit achter de computer. Een vader mag vragen: wat doe jij daar eigenlijk? Of je bent in het verkeer en een agent die jou ziet fietsen of die je ziet rijden, die heeft het recht om te zeggen: wat doe jij daar eigenlijk? Als het bijvoorbeeld niet helemaal in de haak is, dan heeft zo'n politieagent daar het volste recht toe. Of in de klas, om niet meer te noemen, een leraar die aan een kind mag vragen, waar ben je mee bezig? Ben je wel bij de les? Wat doe jij eigenlijk? Gemeente, als verschillende mensen die over ons gesteld zijn het recht al hebben om ons zo ineens te vragen waar we mee bezig zijn, dan kunt u zich toch wel indenken dat onze schepper, God die over alle dingen gaat, dat hij ook het recht heeft om ons met die vraag oog in oog te stellen. En vanmorgen gebeurt dat ook. Er zijn allerlei momenten als het woord van God open gaat, het zij hier in de kerk of bij u thuis, dat de Heere ons heel persoonlijke vragen gaat stellen. Maar gemeente, vanmorgen vanuit Ezra 6 komt die vraag heel nadrukkelijk op ons af. We zullen dat straks ook gaan zien. Wat doe je eigenlijk? Maar dan in geestelijk opzicht. Waar ben je mee bezig, jongeren? Ouderen? Datgene waar je mee bezig bent, kan dat straks de toets, de kritiek van Gods maatstaf doorstaan? En dat kan best wezen, gemeente, als de prediking vanmorgen ons allerlei vragen gaat stellen, dat u dan hetzelfde gevoel krijgt als wat u ook tegenover andere mensen zou hebben. Dat je zou zeggen, ik wil dat niet. Waar bemoei je je eigenlijk mee? Ja, dat kun je tegen de Heere natuurlijk niet zeggen, gemeente. Maar dat zou natuurlijk best kunnen, dat je toch probeert om dat alles te ontlopen en om dan maar geen antwoord te geven. Dat zou trouwens niet zo'n goed teken zijn. Want het is een eigenschap van het schijngeloof dat het altijd probeert om de ontdekking te mijden. Het ware geloof, gemeente, heeft er iets van geleerd. Hoe heilzaam het is om je weg en je wandel, je hart en je ziel voor de Heere open te leggen. En te zeggen, Heere, doorgrond mij maar en ken mijn hart. Want mocht er een schadelijke weg zijn, dan kunt u me erop wijzen om mij op de eeuwige weg te leiden. Nou gemeente, dat zijn lessen die wij vanmorgen ook hopen te trekken uit de stof voor de prediking. Vanuit Ezra 5, waar we de vorige keer over nadachten, komen we nu in Ezra 6 terecht. Daar krijgen mensen in Jeruzalem ook inspectie en ze worden allerlei vragen gesteld door dat Perzische gezelschap onder leiding van Tatnai. Nou, ze hebben antwoord op die vragen gegeven en de antwoorden en de vragen zijn allemaal naar Babel gestuurd. Zo hoorden we in de schriftlezing, er komt een antwoord op vanuit het koninklijk paleis. Darius gaat zich er zelf mee bemoeien. Maar gemeente, dat is geen ouderwetse geschiedenis waar we niks mee kunnen. Dat is ook vanmorgen, laten we er biddend op hopen, een geschiedenis vol geestelijke en actuele les. Wij schrijven boven de preek, die overigens verder geen verdeling bevat, koning Darius geeft volmacht om de tempelbouw te voltooien. Koning Darius geeft volmacht om de tempelbouw te voltooien. Ja, het kan zijn, gemeente, dat er onder ons zijn die vanwege de vakantie vorige keer er niet bij waren, toen we de laatste keer in onze gedachten in Jeruzalem waren. Maar die Joden die onder de druk van de Samaritanen een tijd lang gestopt waren met het bouwen aan de nieuwe tempel, ze zijn door het profetische woord van Haggai en Zacharia daar toch weer mee begonnen. Maar ze zijn nog maar net goed en wel bezig, of ze krijgen dus bezoek van hoge Perzische ambtenaren. We hebben dat in Ezra 5 al kunnen lezen, dat Tatnai en de zijnen hen twee vragen stellen. Wie heeft jullie hier opdracht voor gegeven? In wiens opdracht zijn jullie bezig? En vervolgens, wie werken er allemaal mee aan de bouw? En het antwoord dat de Joden daarop gegeven hebben, volgens de tweede helft van Ezra 5, dat bevat verschillende motivaties waarom ze zeggen, ja maar het is best legitiem, het is eerlijk, we mogen aan deze tempel bouwen. Het is goed en het is nodig om dat te doen. Want het is bijvoorbeeld een tempel, u kunt dat lezen in 5 vers 11, voor de God van hemel en aarde. Nou heeft die geen tempel verdiend. Als er één God is die een tempel moet hebben, dan is het toch die God die zowel in de hemel als op de aarde regeert. Bovendien, we hebben oude papieren hoor, want er heeft hier vroeger op dezezelfde plaats ook al een tempel gestaan voor diezelfde God. Gebouwd door een van de oude koningen van Israël. En als klap op de vuurpijl, gemeente, vergeeft u mij de uitdrukking. Maar in de derde plaats zeggen ze, ja maar, een van jullie eigen koningen, de voorvader van Darius, Kores heette die, die heeft in der tijd zelf bevel gegeven om deze bouw te starten. Het is een koninklijke opdracht die rechtstreeks uit Babel komt. Nou, u begrijpt, gemeente, dat de interesse van Tatnai nu wel heel groot wordt voor de vraag, hoe zit dat nou precies met dat bevel uit Babel? Want daar weten ze inmiddels niks meer van, die Perzen. En vandaar dat het hele verhaal allemaal per brief naar Babel wordt verzonden. De koning zelf moet zich er maar eens over gaan buigen. En Darius neemt het heel hoog op. Zodra de brief in Babel aankomt, laat hij zijn ambtenaren speuren in de archieven. Het kost blijkbaar even tijd, zo krijgen we de indruk. Maar uiteindelijk komt daar toch een boekrol tevoorschijn uit het koninklijk archief. Ze moeten ervoor naar de zomerburcht van de Perzische koningen, Achmeta. En daar ergens in de kelder komt een hele grote officiële boekrol tevoorschijn. En als ze hem uitrollen, staat er met grote letters boven geschreven, gedachtenis. En als ze hem verder gaan lezen, dan blijkt de inhoud precies overeen te komen met wat de Joden in Jeruzalem al hadden gezegd. Inderdaad, Kores heeft bevel gegeven. En gemeente, dan is opmerkelijk wat Darius met die ontdekking doet. Hij geeft uitgebreid weer terug een brief mee aan zijn onderdanen om aan Tatnai en aan die andere bevelhebbers te zeggen, houd je ver van die mensen die daar bouwen, blijf er vandaan, leg ze geen strootbreed in de leg. Integendeel, je moet de werkzaamheden aan die tempel in Jeruzalem zoveel mogelijk bevorderen. Wat ze nodig hebben voor de bouw? Nou, daar mogen ze hun eigen belastinggeld voor aanwenden. Dat hoef je niet mee te brengen naar Babel, dat mogen ze daar houden. Alles en alles wat ze hebben, mogen ze stoppen in de bouw van de tempel. En wat ze voor de offerdienst straks nodig hebben, Tatnai, dat moet je ze ook nog schenken. Op kosten van de koning zelf. En bovendien, als iemand het waagt, zegt Darius, om mijn bevel te veranderen, dan staat hem een gruwelijke straf te wachten en hij wordt gespitst op een van de palen die uit zijn eigen huis gerukt moet worden. Zo op het eerste gezicht, gemeente, zijn we dan toch wel een beetje verbaasd over zoveel welwillendheid van een heidense koning tegenover de herstelling van de dienst van de ware God van Israël. Maar hebt u gelezen in vers 10... dat er wel een beetje eigenbelang in meespeelt als Darius zegt, die tempel die moet zo snel mogelijk af. Dat die man erop uit is, dat hij er ook nog profijt bij heeft, want hij wil dat als straks die tempel klaar is en alles is in bedrijf en er wordt geofferd en er wordt gebeden, dat ze in Jeruzalem ook voor hem bidden. Gelooft die man dan zelf ook in de Heere, zegt een jongen. Is die man bekeerd, zegt een meisje. Nee, die man, die heeft een puur heidense gedachte van laat ik nou zoveel mogelijk verschillende goden aan mijn kant zien te krijgen. Maakt niet uit wie het is en waar die aanbeden wordt en wat voor offers te gebracht worden. Maar je kan nooit weten of de goede God erbij zit. Laten we zoveel mogelijk godsdiensten steunen en stimuleren. Dan hebben we zoveel mogelijk kans dat ons eigen koninkrijk er ook goed mee af is. Nou, dat is natuurlijk geen voorbeeld om na te volgen. Maar intussen, gemeente, zien wij dan toch dwars door die heidense gedachten van Darius heen, dat zonder dat hij het zelf in de gaten heeft, die God van Jeruzalem en van Israël toch met hem bezig is. Want het woord van die oude koning die ooit de eerste tempel bouwde, Salomo, dat woord is nog altijd waar. Het hart des konings is in zijn hand als waterbeek. En hij neigt het tot al wat hij wil. En omdat dat waar is, gemeente, en dat is ook vandaag nog steeds waar, we hebben vanmorgen beleden de naam van hem die de overste van alle koningen der aarde is. Daarom geldt ook dat andere woord nog steeds, wat de apostel Paulus een keer heeft geschreven over de goddelijke bewaring van Gods kinderen in dit leven. Alle dingen, maar dan ook alle dingen. Zelfs alle mensen, of ze nou bekeerd zijn of niet, moeten medewerken voor de bestwil van Gods uitverkoren volk. En daarom mag er ook nog gebeden worden voor de koning, gemeente. Daarom zegt diezelfde apostel Paulus dat toch ook een keer tegen zijn geestelijke zoon Timotheus. Timotheus, als het nou belangrijk is dat die koningen die over ons gesteld zijn, ons regeren bij de gratie van God, en dat ze ook nog ingeschakeld worden in het plan van God, of ze nou willen of niet, Timotheus, ik vermaan dat voorbidding gedaan wordt voor wie in hoogheid gezeten is, opdat we een stil en een gerust leven mogen leiden. Daarom wordt er voor de overheid gebeden, gemeente, met grote regelmaat in de eredienst. Mag u het in uw binnenkamer ook wel eens doen, u die bidden geleerd hebt, overheid en vorstenhuis opdragen, bidden of datgene wat we nog mogen hebben aan vrijheid in dit land, om de naam des Heren te belijden en om diensten te houden en om te evangeliseren. En het wordt weliswaar steeds spannender en de dingen worden steeds meer op scherp gezet, maar die vrijheid is er nog, gemeente, dat je dat ook in het gebed brengt. Heren, wilt u ons daarin blijven beschermen en wilt u die regering wijsheid geven bij u vandaan? Wilt u ze gebruiken in uw hand om uw volk stil en gerust te laten leven? Nou, dat zijn toch alvast geestelijke lessen, gemeente, die we zo naar de actualiteit van vandaag kunnen overbrengen. Maar er is nog een andere les die we met name vanmorgen aan u willen voorhouden. En die zeker ook dat hoofdstuk 6 van het boek Ezra uittilt boven het niveau van een oude geschiedenis en ons meteen oog in oog zet met onszelf en met onze geestelijke staat voor God. Want wat gebeurt er nou eigenlijk in Ezra 6? Daar zijn Joden aan het bouwen die vanwege de koning een bevestiging ontvangen dat ze wettig bezig zijn, dat ze door mogen gaan en dat daarmee de deur opengezet wordt naar de uiteindelijke voltooiing van de tempel. Het einde van het werk komt in zicht, want ze mogen doorgaan en nog voor het hoofdstuk uit is, zien we daar in met vreugde dat volk in de tempel bijeen zijn. Wij hebben een gedeelte uit Gods woord gelezen, gemeente, nog een stukje uit Gods woord, dat ons wilde zeggen, openbaring 20, dat is nou niet alleen maar in de tijd van de Joden een keer gebeurd, dat die mensen van de kant van de koning het signaal kregen, jullie zijn wettig bezig en jullie mogen doorgaan en jullie mogen op weg gaan naar de voltooiing. Maar openbaring 20 zei, dat gebeurt straks nog een keer. Dat gebeurt straks nog een keer. Want ik heb in openbaring 20 ook een troon zien staan, gemeente. En op een troon, wie zit er op een troon, kinderen? Een koning. Maar in dit geval niet de koning van Babel, maar de koning der koningen, de Heere zelf. En ik heb gezien in openbaring 20 dat daar mensen ter verantwoording worden geroepen. Niet zomaar een groep Joden uit Jeruzalem. Maar heel de mensheid. Onvoorstelbaar van alle tijden en plaatsen. Perzen en Meden zullen er ook staan. Maar ook mensen uit 2008. Denken we eraan, jongens en meisjes? Denken we eraan dat daarheen ons leven onderweg is, naar die grote dag dat iedereen en iedereen die ooit geleefd heeft voor die troon neergezet wordt en verantwoording moet afleggen. Openbaring 20 zei ons, gemeente, dat er dan geoordeeld wordt. En aan de hand waarvan wordt er dan geoordeeld? Aan de hand van boeken. De mensen werden geoordeeld, stond er, uit hetgeen in de boeken geschreven stond. En dan is er vooral één boek van belang, één grote rol, het boek des levens. Dat is een boek, kinderen, dat veel groter moet zijn dan de boekrol van Darius. Want daar moeten alle namen in staan van de mensen die samen een schare zullen vormen die niemand tellen kan. En het is een boekrol die veel ouder is, veel verder terugvoert dan van het eerste jaar van Kores. Dit boek is geschreven van voor de grondlegging der wereld. Maar als het moment daar is dat dat boek open gaat, gemeente, dat die gedachtenis uit het koninklijk archief tevoorschijn wordt gehaald, dan gebeuren er twee dingen, zei Openbaring 20. Wie dan niet in dat boek te vinden is, die zal verwezen worden naar de poel des vuurs. En wiens naam wel in dat boek geschreven staat, die mag, ja die mag, zoals het slot van Openbaring ons vertelt, de hemelse heerlijkheid gaan beërven. Die mag iets groters, iets heerlijkers gaan ontvangen dan waar we de Joden aan het eind van ons hoofdstuk in zagen eindigen. O, toen hebben ze ook gezongen en feest gevierd in het huis Gods te Jeruzalem. Maar wat is dat vergeleken bij de vreugde, bij het feestgedruis dat zal klinken als de kinderen van God de straten van het nieuw Jeruzalem mogen gaan betreden? Maar er is één overeenkomst, gemeente, tussen de Joden van toen en het volk van straks. Ze worden in een rechte weg zalig. Ze komen in een rechte weg op dat punt dat ze feest mogen gaan houden voor het aangezicht van God. Niet op een slinkse manier, niet op een illegale manier, niet omdat hun zonden vergeten zijn. Alle werken worden geoordeeld. Maar de doorslag geeft, gemeente, staat mijn naam in het boek des levens. En zijn daarom de werken die ik doe, vandaag en morgen, in dit leven, zijn die werken in overeenstemming met wat Gods geest aan dat uitverkoren volk leert. Nou, gemeente, dat zijn zware vragen. Dat zijn grote en beslissende vragen. Maar we moeten ze vanmorgen aan elkaar stellen, ziet u. En dan kruipt de prediker vanmorgen even in de huid van Tatnai. Hij bezoekt uw bouwplaats vanmorgen waar u met uw levenshuis bezig bent. U bent wat aan het opbouwen in het leven, ieder mens die doet dat. Maar dan gaan we net als Tatnai voor u staan, gemeente. En dan stellen we u in de naam des Heren die vraag, waar bent u nou eigenlijk mee bezig? Wat is dat voor werk in geestelijk opzicht waarmee u uw dagen vult? Onder het bevel van welke koning leeft u eigenlijk? En niet te vergeten, want dat vroeg Tatnai ook aan de Joden, en wat is uw naam? Wat is uw naam voor God? Is uw naam bekend, gemeente, bij de koning der koningen? Staat zijn naam in, staat uw naam in zijn boek? Dat is de allerbelangrijkste vraag, jongens en meisjes, die je kunt krijgen in je leven. Niet van wat vinden de mensen van je, Heb je een bekende naam voor de mensen in je omgeving? En niet van wat vind je zelf, van je eigen persoon en van je eigen werk en van je goede werken. Maar weet de koning van u af. En zal hij u op de jongste dag naar recht onschuldig keuren? Dat is een vraag die we ons allemaal moeten stellen, gemeente. En ik spreek met name ook elke keer de kinderen aan. Want we lazen toch in Openbaring 20 ook dat voor die troon van God niet alleen grote mensen staan, maar ook kleine mensen. Mensen die op hun 80ste gestorven zijn of op hun 90ste jaar, maar ook mensen die vroeg gestorven zijn, die jong de Heere moesten ontmoeten. Allemaal zijn we op weg daarheen. Zijn we bekend bij de koning? Is ons werk, is ons leven bekend bij hem? Ja, zegt iemand, dominee, ik ben het wel met u eens dat dat de belangrijkste vraag van je leven is. Maar als u die vraag nou aan mij stelt, dan heb ik meteen weer een andere vraag voor u. Want dat kun je toch niet weten? Wat er in dat boek van God straks te lezen staat. Die namen van die uitverkorenen, die boekrol is toch dicht, dat weet God toch alleen. Dat is voor ons mensen toch verborgen. Ja, wij spreken gemeente van Gods verborgen wil, nietwaar? En de verborgen dingen die voor de Heere zijn. Het is waar, gemeente, wij kunnen aan elkaar ook vanmorgen niet zien wie er nou uitverkoren zijn en wie niet. Maar denk eens even terug aan hoe dat ging met die boekrol van Darius. Ze hebben lang moeten zoeken in het archief en eigenlijk waren ze al lang vergeten dat er zoiets als een gedachtenis van Kores bestond. Niemand wist meer van het bestaan af, laat staan wat erin stond. Maar toen ze de boekrol teruggevonden hadden en hem voor de koning Darius gingen voorlezen, toen bleek dat wat er in die oude boekrol stond wel een keer openbaar in het hele koninkrijk was afgekondigd. En de Joden hadden zich eraan gehouden. Daarom konden ze vrijmoedig tegen Tatnai en de zijnen zeggen, meneer, gaat u het maar navragen in Babel, want wat wij aan het doen zijn, dat is alleen maar wat uw eigen koning toen heeft afgekondigd. Gemeente, zo ligt het geestelijk ook. En hopelijk mag deze les ook iets betekenen voor degenen die altijd maar weer worstelen met die verborgen dingen en die zich afvragen hoe zit dat nou met die verkiezing en hoe kom ik daar nou uit als ik niet weet of ik in dat boek van God sta. Gemeente, wij kennen de verborgen wil van de Heere weliswaar niet. Maar u kent wel zijn wil. De geopenbaarde wil van God, wat de koning der koningen vanaf zijn troon aan alle mensen laat afkondigen, gemeente, dat heeft u niet één keer of twee keer gehoord. Dat heeft u uw hele leven al gehoord. Wat het werk is dat die grote koning opdraagt aan de mensenkinderen. Dat weet u. Ja, maar zeg het dan nog eens even, dominee, zegt een jongen, wat is dat ook alweer voor werk? Wat moet ik doen van de Heere? Wat vraagt hij in de Bijbel van mij? Nou, niet dat je begint om een tempel te gaan bouwen. Maar hij laat ons weten dat er iemand is die zichzelf een keer de tempel heeft genoemd, die afgebroken en weer opgebouwd zou worden. De Heere Jezus Christus. Van wie de Bijbel ons zo helder en duidelijk verkondigt dat hij het grote offer heeft gebracht. Dat voldoende is, afdoende voor de betaling van de zonde van de grootste der zondaren. Wat is het werk, gemeente, dat een zondaar te doen staat volgens het koninklijk bevel uit de hemel? Mag ik het met de woorden van de Heere Jezus zelf zeggen? Want beter kunnen we het toch niet verwoorden. Wat heeft de Heere Jezus zelf gezegd? Ik denk aan die discussie die de Heere Jezus een keer had met de Joden in de synagoge van Capernaum. Leest u het maar na in Johannes 6. Mensen komen op een punt dat ze doorkrijgen. Deze weet iets van de wil van God en hij weet wat we moeten doen om zalig te worden. En ze vragen aan de Heere Jezus, wat zullen we doen, Heere Jezus? Opdat wij de werken God zouden werken. Vertelt u het ons een keer. Ja, wat zegt de Heere Jezus dan? Dit is het werk Gods. Luister goed, gemeente. Vergeet het niet, kinderen. Dit is het werk Gods. Dat gij gelooft in hem dien hij gezonden heeft. Dat is het hoog bevel van de Heer der Heren aan zijn Israël. En dat is het bevel, gemeente, het genadebevel, dat door de krachtige werking van de Heilige Geest ook op aarde wordt uitgevoerd. Door mensen die daarmee laten blijken dat ze opgeschreven zijn in het boek des levens. Hoe herken je mensen die opgeschreven zijn in Gods verborgen raad? Dat zijn mensen, gemeenten, die zich door woord en geest laten leiden. Die hun verzet leren opgeven. En die zich gewonnen geven, onderworpen worden aan de geopenbaarde wil van God. Die voor dat woord gaan buigen. Denk aan die ballingen, gemeente, uit Babel. Leg het leven van de uitverkorenen van vandaag maar naast het leven van die mensen. Ballingen van huis uit. Maar door de hand van de Heer gestuwd in de richting van de ware dienst aan hem. En je krijgt er bevel toe. En je krijgt er ook lust toe. En al ken je nog zo weinig van de Heer. En nog zo weinig van zijn wil. Maar je krijgt iets in je hart dat je zegt. En daar strekt zich al mijn lust en liefde heen. Al komt er dan vijandschap op je weg. Al krijg je Samaritanen op je pad. Lust om dat werk van de Heere te gaan doen. Lust om te gaan luisteren naar wat de Heere in zijn woord heeft geopenbaard. En uiteindelijk de ontdekking mogen doen. Als er naar gevraagd wordt, waar ben je mee bezig? Als je ter verantwoording geroepen zult worden op de jongste dag. De Heere houdt getrouw zijn woord. Want wat hij in zijn woord op aarde heeft laten verkondigen. Stelt me straks niet voor verrassingen. Het komt volmaakt overeen met wat straks in de boekrol des levens is te vinden. Gemeente, nog een keer die vraag. Mag u dan uw beeld herkennen in die mensen die hier van de kant van de koning een bevestiging ontvangen en die te horen krijgen dat ze legitiem bezig zijn, dat ze naar de wet gehandeld hebben? Als je dat nou mag beoefenen in je leven, gemeente, stipt luisteren naar die geopenbaarde wil van de koning. Je alleen maar houden aan wat je afgekondigd wordt, gemeente. Dan kan het niet mislopen. Dan kan het geloof ook een stootje hebben. Ook als er vragen aan je gesteld worden. Die venijniger klinken en minder welwillend zijn dan de vragen van Tatnai. Want de ervaring van Gods kinderen is toch zo, gemeente, dat ze de duivel ook nog wel eens een keer op bezoek krijgen. En dat hij ze ook allerlei venijnige, gemene vragen gaat stellen. Waar ben jij nou eigenlijk mee bezig? Kan de duivel ook vragen. Dacht jij dat het goed met jou komt op weg naar het oordeel? Met jouw leven en met jouw praktijk en met jouw hart? Dacht jij ooit dat jouw naam geschreven zou kunnen zijn in het boek des levens? Moet je jezelf eens in de spiegel van de wet zien staan? Moet je jezelf eens goed gadeslaan? Denk je dat zo iemand het nieuw Jeruzalem binnen mag? Gemeente, dan mag degene die zich in het beeld van onze tekst herkennen mag, zich aan het woord van God vastklampen en vanuit dat woord, dat geopenbaarde woord van de Heere, moet grijpen. Om vrijmoedig te zeggen, en toch, ik geloof dat de Heere trouw is en dat hij altijd hetzelfde spreekt. En datgene waar ik me vandaag met heel mijn ziel aan vastklamp, dat bevel om achter de Heere Jezus en zijn offer weg te schuilen, om het van hem te verwachten, kom ik straks niet beschaamd mee uit. Op de oordeelsdag zal het blijken. Het zal volmaakt overeenstemmen. Mag ik die vraag van Tatnai gemeente ook nog een keer aan degene stellen die geen vrijmoedigheid in hun leven hebben? Of die er misschien wel helemaal niet mee bezet zijn met deze geestelijke vragen. U er toch mee confronteren. Gemeente, als u geen zekerheid hebt. Als u nog niet die levende band aan Christus kent. Waar bent u mee bezig? Want buiten Christus leven. Buiten het bevel van de koning om aan het bouwen zijn aan het een of het andere heiligdom waarmee je wat denkt te worden. Gemeente, dat is op eigen risico bouwen. U weet toch wat de gemeente doet als er geen vergunning afgegeven is. Wat voor moois je dan ook in de tuin gezet hebt of van je huis vastgemaakt hebt. Maar het moet er weer af. Heeft u vergunning, gemeente, van het hemels heiligdom? Heeft u een bouwvergunning van de koning der koningen? Weet de koning van u af? Heeft u gehoorzaam geluisterd naar wat u in de prediking van zijn wil is afgekondigd? En als het niet zo is, gemeente, haast u dan om uw levenswil. Want we hebben gehoord wat mensen te wachten staat die uiteindelijk de Heere niet blijken te kennen en nooit door hem gekend zijn. Weet u nog wat die mensen te wachten staat? U heeft misschien gehuiverd toen het voorgelezen werd uit Ezra 6. Wat de mensen te wachten stond die het bevel van Darius ongehoorzaam waren. Op een paal uit hun eigen huis gespietst worden. Verschrikkelijk. Maar wat moet het zijn, gemeente, om niet een tijdelijke straf, maar een eeuwig oordeel te ontvangen. Om in een poel des vuurs geworpen te worden waarvan een deksel dicht gaat en nooit meer open. Geloof dan vandaag het evangeliebevel. Schuil bij de Heere Jezus Christus. Luister naar het bevel dat u van de troon gegeven wordt. Waar straks op teruggekomen wordt, gemeente. De prediking van het evangelie, dat zal de norm zijn aan de hand waarvan u geoordeeld wordt. Geloof dan in de Heere Jezus Christus. En gij zult zalig worden. Iemand zegt, dominee, maar zou dat voor mij nog kunnen? Voor een buitenstaander. Voor een onreine. Voor iemand die zich inderdaad, als die zichzelf bekijkt, niet kan voorstellen dat hij ooit daarbij zou mogen horen. Bij die zaligen, bij die heiligen in het licht, bij die feesthoudende menigte in Gods nieuwe schepping. Want ik verdien het om er eeuwig buiten te staan. En hoe rijk het evangelie ook aangeboden wordt. En hoe ruim het gepredikt wordt. En hoe indringend. Maar ik durf er niet bij te komen en ik heb er geen recht op ook. Gemeente, de koning laat u deze indringende vragen van vanmorgen juist stellen. Om ons eraan te ontdekken dat we er buiten staan, maar ook om te laten zien dat hij wil dat we zalig worden. Aan het getal van de mensen die in de boekrol staan, wordt weliswaar niemand meer toegevoegd. Dat is van eeuwigheid al compleet. Maar aan het getal van hen die levend gemaakt worden en gerechtvaardigd om Jezus wil, worden er nog dagelijks toegedaan, anders bestond deze wereld niet meer. De Heer is er nog op uit, gemeente. Dat er nog mensen toegevoegd worden tot de gemeente die zalig worden. En let u daarvoor nog eens even als laatste les op het slot van Ezra 6. Als die mensen die tempel afgemaakt hebben. Als ze de tempel plechtig ingewijd hebben. Met zoveel offers die ze brengen. Wat gaan ze dan doen, kinderen? Gaan ze dan naar huis toe? Weer naar hun eigen woning terug. Nee, dan gaan ze feest houden, zegt de schrijver van Ezra 6. Het feest van het Pascha en het feest van de ongezuurde broden. Dat hoort immers bij elkaar. En het zal deze keer een bijzonder tintje hebben gekregen. Dat feest dat oorspronkelijk terugdacht aan de bevrijding uit Egypte. Diensthuis achter de rug, de slavernij voorbij. Ze zullen het bijzonder feestelijk hebben mogen vieren. Toen ze het Pascha aten voor de eerste keer weer terug in Jeruzalem en in de tempel. Maar wie eten er het Pascha? Vers 21, gemeente. Heel opmerkelijk, als je het voorgeschiedenis weet, van de Samaritanen die op een afstand gehouden werden omdat ze misschien hun onreine, hun onzuivere godsdienst mee zouden willen nemen. We lezen tot onze verbazing in dit gedeelte dat niet alleen de kinderen Israëls het Pascha aten, maar ook een ieder die zich van de onreinigheid van de heidenen van dat land hadden afgezonderd. Die mogen er ook bij. Maar ze hebben zich wel van de onreinigheid afgezonderd. Waarachtige bekering is tot stand gekomen. Toewending tot de ware dienst aan God, maar ook afstand hebben leren nemen van waar ze voorheen hun leven in zochten. Maar die mogen erbij komen, gemeente. In de weg van waarachtige bekering mag ook vandaag een zondaar nog op de knieën komen. Hier al met het recht van God te maken krijgen. Om straks in de dag der dagen te ontdekken. Hij stelt niet teleur. Hij wil naar recht mij niet schuldig keuren. En om het bloed van zijn zoon mij toegang bieden tot het nieuw Jeruzalem. Zolang de zon en de maan nog zijn, gemeente, geldt het woord van Christus. Ik heb nog andere schapen die van deze stal niet zijn. Ook die moet ik toebrengen. Daar is ruimte, onbekeerde zondaar. In het hart, in het huis, in de dienst van God. Hij opent de deur in de prediking van het evangelie. Op weg naar die grote toekomst die voor al zijn kinderen zal opengaan. En waar het volmaakt beleefd en bewonderd zal worden. Daar gena van waarheid blij ontmoet wordt. En de vrede met God door een kus van het recht van diezelfde God om Jezus wil begroet wordt. Amen.